Prachtig lied. Geweldig om de Heer Jezus te mogen grootmaken. We gaan het vanmorgen hebben over de beelden van de gemeente. De Heer Jezus die het hoofd is van de gemeente, die zijn gemeente bouwt. En ik weet niet of u van kunst houdt. Misschien wel. Een kunstwerk heeft heel veel aspecten dikwijls. En we kunnen heel geboeid zijn als we een kunstwerk bekijken, bestuderen en nog eens bekijken en weer iets anders zien. Nu, zo is het eigenlijk ook met de gemeente. Vandaar dat de Bijbel zoveel beelden gebruikt om de gemeente te omschrijven. Want er zijn zoveel aspecten aan dat je het niet in één beeld kunt omvatten. De gemeente is ook geen menselijk bedenksel. De gemeente is Gods goddelijke creatie. En we weten, de dingen van God, ja, die zijn zoveel omvattend, dat God het nodig vond om verschillende beelden te geven. We gaan eens kijken. Beelden van de gemeente. Oké. Even kijken. Ja. Heb ik hem nu aangelegd of uitgedaan? Ja, oké. Goed. Het begint met de gemeente als het lichaam van Christus. We gaan lezen 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En daar spreekt Paulus, hoofdstuk 12 en ook 14, over de gaven. Met daartussen 1 Korintiërs 13, de liefde, die nog uitstijgt boven de gaven. En in hoofdstuk 12 wordt daar gesproken, dus er wordt een begin gemaakt. En dan wordt er een vergelijking gemaakt met de gemeente die het lichaam van Christus is. Hoofdstuk 12, vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En dan vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. We zijn samen het lichaam van Christus. De Heer Jezus is het hoofd. Hij geeft leiding en sturing. Hij is het die de gemeente aanstuurt. Het gaat om hem. En vanuit het hoofd, en dat is ook bij ons zo, vanuit het hoofd wordt alles gedirigeerd. Daar vertrekken alle commando's naar ons lichaam. En zo is de Heer Jezus als hoofd diegene die de gemeente aanstuurt en leidt. Efeze 1 zegt dat hij het hoofd is van de gemeente. We zijn allen leden, staat hier. Je kunt niet zeggen, ik ben niet nodig. Jij bent ook nodig. Elk lichaamsdeel is nodig, heeft een functie, en zo hebben wij ook elkaar nodig in de gemeente. Je kan niet denken, ach, ik tel niet mee. God heeft een plan met jou. Hij heeft jou minstens één gave gegeven. Die mag je ontdekken. Die mag je inzetten in zijn koninkrijk. Tot eer van God, tot zegen van mensen. Dit beeld benadrukt eigenlijk de verbondenheid met het hoofd, uiteraard. Onze verbondenheid, onze afhankelijkheid van de Heer Jezus. Hij moet leiding geven, niet mensen, maar hij zelf geeft leiding aan de gemeente. Hij gebruikt mensen natuurlijk om dat uit te voeren. Het benadrukt ook de eenheid met anderen. Het benadrukt dat ieder een plaats heeft, een taak heeft, en vandaar die gaven die worden genoemd. Als u verbinding hebt gelezen, zult u zien, dit beeld werd ook uitgewerkt in de laatste verbinding. En David heeft onder andere iets geschreven over het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus. Maar zoals gezegd, de gemeente is zo rijk dat we ook andere beelden hebben. 1 Korinthe 13 gaat over de liefde. Dan denken we natuurlijk aan een huwelijk. En dat beeld wordt ook gebruikt in Gods woord. De bruid en de bruidegom. de gemeente als bruid. Efeze 5, vers 31 en 32, daar lezen we: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt Paulus: dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. De liefde in een huwelijk is een afbeelding van de liefde van Christus tot zijn gemeente. En Paulus noemt het een geheimenis, een mysterie. Het is eigenlijk een hele diepe goddelijke werkelijkheid die verborgen was tot dan toe, maar die God heeft geopenbaard in de Heer Jezus. En wordt ook voor ons onthuld als we tot de wedergeboorte komen. Dan gaan wij ten volle begrijpen dat Jezus de bruidegom is, dat wij zijn bruid zijn als gemeente. Dit beeld illustreert de enorme liefde van de Heer Jezus, zijn toewijding, de verbondenheid tussen Jezus en zijn volgelingen, de eenheid ook die er is. In een huwelijk heb je de eenheid van man en vrouw, zo ook Jezus met zijn gemeente. En de bruid mag zich van haar kant toewijden. We lezen in 2 Korinten 11, vers 2, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, aan Jezus, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Wij mogen als gemeente ons laten reinigen door hem. Denk nooit, als je zelf een zonde gedaan hebt, deze zonde kan niet vergeven worden. God is altijd bereid om te vergeven. Als wij oprecht spijt hebben, ga naar Jezus toe. Laat je reinigen. En laat als gemeente, ja, mogen wij als een reine bruid dan staan voor hem. Dit beeld benadrukt heel duidelijk de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen. Het gaat niet om iets doen in de eerste plaats voor God, maar het gaat om relatie. Verbonden zijn met hem, vanuit hem leven en zo als gemeente gemeente zijn. Goed, een prachtig beeld dat dan volgt is familie, het gezin, Efeze 2, vers 19, daar staat: zo bent u dan geen vreemdelingen en buitenlanders meer, maar burgers onder de heiligen en huisgenoten van God. We zijn opgenomen in het gezin van God. We zijn broers en zussen. Jezus is als het ware een grote broer. Hè? Zo wordt dat wel eens gezegd ook. Romeinen 12, vers 10 zegt: heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dit beeld van het gezin zegt heel veel. Hoe gaat het eraan toe in een gezin, als het goed is? Je bent met elkaar verbonden. Je hebt sowieso een bloedband. We hebben een geestelijke bloedband met elkaar. We zijn samen één in de Heer Jezus. Er is zorg voor elkaar. Er is liefde voor elkaar. Je wordt aanvaard in je gezin. Je ervaart betrokkenheid op een heel spontane, natuurlijke wijze. In een gezin is het goed, want je kunt terecht bij iemand. Je kunt je zorgen delen met jouw gezinsleden. Zo is het ook in de gemeente. Ik hoop dat u minstens één iemand hebt in de gemeente, of misschien in een andere gemeente, waar je je diepste noden en je worstelingen kunt delen. Waarom? Omdat er in het gezin geborgenheid is. Veiligheid om dingen te kunnen toevertrouwen. En dan samen voor Gods aangezicht te komen, te bidden. Samen het woord te openen. En zo samen gezin zijn. We hebben het getuigenis gehoord van Xavier, hoe hij nu zorgt voor Fimi. Zo gaat het eraan toe in een gezin. Zorg voor elkaar, liefde voor elkaar, toewijding. Zo ook in de gemeente. En dan gaan we naar 1 Petrus hoofdstuk 2. We gaan dat gedeelte lezen met elkaar. Daar staan namelijk drie beelden in dat gedeelte. Drie beelden over de gemeente. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 4. En kom naar hem, de Heer Jezus, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, en nu komt het eerste beeld, tot een geestelijk huis. Direct daarna komt het tweede beeld, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. En dan nog eens, datzelfde beeld. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. En dan het derde beeld, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen. Een andere vertaling zegt, opdat u de grote daden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in zijn ontferming aangenomen bent. Wij zijn een geestelijk gebouw of een huis. We zijn de tempel van de levende God. Hij woont met zijn geest in de gemeente. Wij zijn een tempel. Ons lichaam is ook een tempel, elk apart, maar ook samen zijn we een bouwwerk, een tempel van Gods geest. We zijn een huis van levende stenen. De vraag is vanmorgen, verlang je ernaar om gebruikt te worden als levende steen voor de bouw van zijn huis? Wat betekent dat in de praktijk? Betekent dat je vrucht draagt, dat je door God gevormd wordt in je karakter, en dat je zo meer en meer bruikbaar bent als steen. Betekent ook opnieuw de gaven van de geest ontdekken. Welke gaven heeft God aan jou gegeven? En hoe kan God jou dan gebruiken als een levende steen tot zegen van anderen? Wij zijn dus een geestelijk huis, een gebouw. Maar we zijn ook een priesterschap. In het Oude Testament waren er priesters. Het Nieuw Testament spreekt over het algemeen priesterschap van alle gelovigen. U en ik, we zijn allen priesters. Priesters zijn diegenen die bemiddelden tussen God en de mensen. Wij mogen ook bemiddelen. Wij mogen mensen op Jezus wijzen. Gods woord zegt uiteraard, er is maar één middelaar tussen God en mensen, dat is de Heer Jezus. Maar wij mogen mensen naar hem verwijzen. Wij mogen niet materiële offers brengen, geen dieren, maar wel geestelijke offers, hebben we gelezen. Ze komen tot stand onder leiding van Gods geest. Dat zijn die offers die we mogen brengen. Het zijn vruchten van Jezus' werk in onze levens. En dan het derde beeld in dit gedeelte is het volk van God. We zijn een volk dat ontstaan is door Gods ontferming, stond op het einde van dat gedeelte. We zijn in Gods ontferming aangenomen. We zijn een volk tot zijn eigendom. En het is Gods verlangen dat zijn volk zijn grote daden verkondigt. Zijn deugden, staat in de ene vertaling zijn daden in een andere. Getuigen van hem, hoop brengen in deze wereld. Hoop bij elkaar, maar ook hoop hier buiten. Wat een roeping. Wij mogen getuigen van zijn liefde en van de hoop die er is in de Heer Jezus. Dan een paar andere beelden. We zijn een volk, ja, die hebben we gehad. We zijn een kandelaar. Uiteraard Openbaring 1 vers 20. De verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien in mijn rechterhand. En de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen. Dat wil zeggen de voorgangers van de gemeente, van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. De gemeente is een kandelaar. Een kandelaar geeft licht. Wij mogen licht brengen. Zoals daarnet gezegd, we mogen hoop brengen We mogen mensen bij de Heer Jezus brengen. Een kandelaar zijn, licht verspreiden. We zijn ook een leger, totaal ander beeld. Laat ons natuurlijk denken aan Efeze 6, de wapenrusting. Ja, we zijn een leger van God. Ander beeld, we zijn een akker. 1 Korinthe 3, vers 9. Gods akker zijn jullie. Gemeente wordt vergeleken met een stuk land, met een akker. Moet bewerkt worden, moet verzorgd worden, zodat er bloei komt. Zodat er vrucht komt. Samen gemeente zijn betekent elkaar aansporen. Om te groeien, om te bloeien, om echt als discipel te leven. En die akker moet bewerkt. Soms moet er een keer een steen uitgehaald worden of onkruid uitgetrokken worden. Dat kent u wel, hè, als u in de tuin bezig bent. Ik was gisteren nog bezig onkruid aan het uittrekken. Komt altijd terug, hè. Zo is het ook in ons leven, ook in de gemeente. Er moet wel eens onkruid uitgetrokken worden. De verkeerde dingen. En God is bezig. En God is zijn akker aan het bewerken. En wij mogen daaraan deelnemen. Uiteraard een heel bekend gedeelte, heel bekend beeld. We hebben Johannes 10. Kudde. Ik lees nog even het gedeelte, het prachtig gedeelte. We hebben Psalm 23 gehad daarnet. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen. En word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde. Eén herder. Wijst natuurlijk op alle heidenen die zullen binnenkomen. Ja, Jezus was gekomen in de eerste plaats voor zijn volk, voor de Joden, maar ook alle heidenen. Ook wij mochten erbij komen en samen vormen we één kudde. Jezus is de goede herder. Dit beeld illustreert, hij zorgt voor zijn kudde. Hij is er en hij gaat verloren schapen opzoeken. Hij gaat ze verzorgen, hij gaat ze voeden. Hij gaat zorgen dat ze grazige weiden hebben, dat ze water hebben, dat er geen ziektes komen. Hij zorgt en verzorgt. Hij beschermt ook, uiteraard. Hij beschermt de kudde en hij leidt de kudde naar de groene, grazige weiden. En tenslotte, een prachtig beeld om af te sluiten. We hebben daarnet al gelezen in Johannes 15, maar het eerste gedeelte gaat over de ware wijnstok. We gaan het samen lezen. Het is een mooi gedeelte. Johannes 15 als afsluit, vers 1 tot 8. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier, de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Zo is God bezig in ons leven. Hij snoeit, zodat we nog meer vrucht gaan dragen. Als u in de tuin aan het snoeien bent, dan denkt u, wat schiet er nog over? We hadden rozen staan en hebben ze helemaal afgeknipt. En komen weer prachtige rozen aan natuurlijk. Dan zegt Jezus, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Snoeien betekent reinigen, zodat je vrucht gaat dragen. Blijf in mij, zegt Jezus, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. En nu komt het. Want zonder mij kun je niks doen. We zijn zo afhankelijk van de Heer Jezus. Zonder hem kunnen we niets doen. En dan staat er, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, het belang van Gods woord, om dat te lezen, te overdenken, te memoriseren. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. We gaan Gods stem verstaan, we gaan bidden naar zijn wil. En het zal gebeuren in ons leven. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Veel vrucht. Niet een klein beetje. Veel vrucht. En mijn discipelen bent. Daar gaat het om. Verbonden zijn met hem. de wijnstok. Dit beeld benadrukt dat we alleen vrucht kunnen dragen en geestelijk kunnen groeien en blijven bestaan door voortdurende verbondenheid met de Heer Jezus zelf. En met die woorden wil ik afsluiten. Zonder mij, zegt Jezus, kun je niks doen. Blijf verbonden met het hoofd, met de bruidegom, met de wijnstok, zodat er sappen kunnen, de levenssappen, de geestelijke levenssappen van God zelf, dat die kunnen in ons leven zijn uitwerking hebben. Laat ons een moment hebben van gebed. Vader, we danken u voor de rijke beelden die uw woord ons geeft. Heer, we hebben eigenlijk nog maar een tipje van de sluier opgelicht. En ik bid u, Heer, dat de gemeente hier ook in de komende tijd zich mag verdiepen daarin. Heer, uw woord is zo rijk. Laat ons het ontdekken, Heer. Zoveel prachtige illustraties van hoe u de gemeente bedoeld hebt. We danken u dat we deel mogen zijn van die gemeente, van die kudde. Dat we een heilig priesterschap mogen zijn, dat we mensen mogen wijzen op u. Dat we hoop mogen brengen in een wereld die hopeloos is met alles wat gebeurt. Heer, mensen worden door u voorbereid. We bidden dat u mensen op onze weg wil brengen. Die verlangen naar die hoop, die erna verlangen om het echte leven te ontdekken. Heer, leid ons, geef ons vrijmoedigheid om te getuigen, zodat uw gemeente mag groeien, ook hier in deze streek. Zegen deze gemeente, Heer. Vader, we eren u, we prijzen u. Heer Jezus, we danken u. U bent onze bruidegom. U bent degene die ons levenssappen geeft, omdat u de wijnstok bent. Heere, vul ons met uw geest, vul ons met uw woord en leid ons. In Jezus' naam. Amen.